en vraagt aan mij, Max, van, kan die dat? Dan is mijn antwoord, ik vrees met grote vrezen.
Dank je. Kom weer even zitten hier.
Mag ik een vraag stellen aan?
Dat mag ook nog. Ja, je mag ook op elkaar stellingen ingaan.
Nee, mijn vraag, mijn collega,
ik zit even met de handicap voor maar één microfoon. Dus
dat is heel hard. Ja, mijn vraag, collega Timmermans, zei dat verhaal van die
90%. Nee, en dan geef ik je aan hem.
Van die 90% wetten vind ik, klinkt heel erg overtuigend, maar het gaat waarschijnlijk net om die 10%. Net als er een probleem is. En heel veel wetten, nee, dat zijn inderdaad kleine wetjes, dit verandering van dat. Maar het gaat net om die cruciale onderdelen waar het probleem kan wezen.
Ja, dat klopt. Dat is, de IJzerwet van Nood is, bevat ook dat onderdeel van de redenering. Dus dat is waar. Nou ja, goed. Wat kan ik ervan zeggen? Nou, ik kan u dit zeggen. Dat wij uiteraard in staat zijn, en dat zullen we ook doen, om te kijken waar de wet die het wel haalde, want dat is dan nog een ander punt. Wat ik u liet zien over die 120%, dat waren hele hoge, overtuigende meerderheden. Maar het kiele verhaal, of het niet doorgaan van het feest, is daar wat buitengelaten. Maar op zich heb je natuurlijk gelijk dat een belangrijke casus zelfs een kabinet kan doen sneuvelen. Dus ja, dat is het wel. Absoluut waar.
En ligt het trouwens, Arco, nu op dit moment niet anders? Omdat, kijk, in het verleden had de meerderheid in de Tweede Kamer ook wel zo een beetje de meerderheid in de Eerste Kamer. Dus geen wonder dat het af en toe afliep. Sinds 2010 is dat niet meer zo.
Ja, nee, maar goed, kijk, als de wet van noten geldt voor de Eerste Kamer, dan blijft natuurlijk toch het punt dat als de fracties in de Eerste Kamer hetzelfde stemmen, dan stemmen ze dus hetzelfde als de Tweede Kamer, hebben we niks te vrezen. Het is misschien een wat scherpe stelling, maar ja, ik weet niet, misschien dat het publiek er iets over wil zeggen. Zullen we dat doen?
Carla
die wil ook iets over zeggen, maar ik had misschien wil het publiek iets over zeggen.
We gaan zo naar de zaal. Carla nog even.
En je zegt, dan is er geen probleem als de fracties in de Tweede Kamer hetzelfde stemmen als in de Eerste Kamer. Maar als in de Tweede Kamer alleen PvdA en VVD voor zijn, en alleen PvdA en VVD zijn voor in de Eerste Kamer, dan heb je nog steeds een probleem. Dan heb je dus meer fracties nodig, omdat ze het meerderheid niet meer
hebben. Dat is het eigenlijk. Ja, maar kijk, mijn cijfers laten nou juist zien dat het meestal bijna alle partijen zijn die voor wetten stemmen. Dus dat is ook de basis voor mijn stelling. Ik ga de stelling doen omdat ik erin wil geloven. Want als politicoloog vind ik het alleen maar interessant dat het allemaal land is in het kabinet en in de Kamer. Maar je zei ook dat jullie toch ook, Hans. Maar je zei ook dat de politisatie was op rechts en op links.
Die hebben natuurlijk geen belang erbij.
Nee. Nou ja. De stelling is
binnen
een discussie.
Wat hebben we binnen?
Ja.
Je zou kunnen zeggen dat...
Stel jij je eerst even netjes voor, Hans.
Oh, zo. Ja. Hans is niet klaar.
Ja, neem hem eens voor.
Je zou kunnen zeggen dat we nu na deze formatie een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. De formatie is natuurlijk een meerderheidsvorming. Die politiek van aard is, maar niet zozeer beleidsinhoudelijk. Vanwege die uitruil. Hoe zou dan, stel dat minderheidsoplossingen dus op deze manier door de Tweede Kamer komen? Nee, dat is goed denkbaar. Hoe zou de Eerste Kamer dan moeten reageren? Marco.
Ja. Dat is ook een vraag naar van wat vind je überhaupt van de Eerste Kamer? Hè? Want er zijn veel discussies over de voorzitter van de Eerste Kamer. Die ziet de Eerste Kamer als een, laten we zeggen, Raad van State in tweede instantie. Die kijkt vooral naar de rechtsprincipes. Dat is een interessante noten die verlaat de Kamer met de boodschap dat de Eerste Kamer vooral niet de politiek moet worden. Maar ik wil, het is niet om de vraag te omzeilen en hoe kom ik van die stelling af, je kunt het gewoon niet, Max. Maar kijk, de moraal van mijn verhaal is vooral, en dat is dan ook mijn antwoord, het gaat helemaal niet zo ver komen. Want we moeten eerst nog zien dat het kabinet met dat uitruilakkoord in staat is om wetsvoorstellen in te dienen die überhaupt inderdaad, zoals je zegt, de steun, en zoals jij ook zegt, de steun halen in de Tweede Kamer. En dat is ook de reden waarom ik vrees met grote vrezen voor het lot van het kabinet. Maar niettemin, als je mij vraagt wat zou de rol van de Eerste Kamer moeten zijn, dat is een beetje een normatieve vraag. Ja. Dan vind ik dat het zeggen van het is eigenlijk een... Ik vind dat de Eerste Kamer best een politieke rol mag spelen. Dan zouden we trouwens ook de samenstellingsprocedure zoals het nu is indirect ook moeten veranderen, zoals het in een democratie eigenlijk hoort. Maar onder dat beding zou ik het helemaal niet zo erg vinden als de Eerste Kamer een rol speelt. Er zijn verwijzingen geweest naar de Verenigde Staten. Daar hebben we natuurlijk alleszins te maken met de noodzaak om in beide huizen van het congres meerderheden te winnen. Trouwens ook de prijs die er wordt betaald, want als je hem niet hebt, dan krijg je hem ook niet zo makkelijk. Dus je kunt inertie blijven, dat is absoluut waar.
Ik heb die algemene beschouwing in de... Nee, ik kan er wel overheen komen, hou maar. Ik heb die algemene beschouwing in de Eerste Kamer gevolgd. Mij viel juist op hoe politiek het was, ook van de kant van een regeringsfractie als de PvdA. Mevrouw Bart hield daar echt een enorm verhaal over, dat ze alles politiek ging toetsen, dat ze helemaal niet vastzit aan het regeerakkoord en dat ze het allemaal in de maatschappij nog eens wilde kijken hoe het viel. Dus ik denk dat ze juist een hele politieke rol gaan spelen. Dat was nog een regeringspartij, ja. Dat staan de oppositiepartijen.
Ja, ik denk dat terecht verwachting is. Ja.
Jij zou dat verkeerd vinden, als ik jouw inleiding goed begrijp.
Ja, ik zou daar niet voorstander van zijn. En Thelmans gaat daar heel snel, die vergelijking naar de Amerikaanse Senaat. Ja, die is rechtstreeks verkozen. Dus dat is een vergelijking die moet je dan nu meer maken. Wij zitten met een indirect verkozen Eerste Kamer, die een kiezersmandaat heeft die 2 jaar achter ligt bij de Tweede Kamer. En ik vind dat je daarbij dan moet accepteren dat hij dus minder politiek, ik vind het van Marleen Bart, dus ook niet van de PvdA in de Eerste Kamer, dat buitengewoon onverstandig, omdat dat volgens mij, als de Eerste Kamer dat gaat doen, dan ook het einde van de Eerste Kamer wordt.
Maar het zal niet voor niks zijn dat ze dat deden. Ik bedoel, kennelijk de marge die de Tweede Kamer, de fractie van de PvdA, niet heeft om zich af te zetten tegen dit kabinet Rutte, grijpen ze in de Eerste Kamer. Ik denk dat daar overleg over is
geweest. Ja, nee, ik snap het wel, er komt heel veel aan wat buitengewoon pijnlijk is voor de Partij van de Arbeid. Net zoals het pijnlijk is voor de VVD. Dus er moet ergens een uitlaatklep zijn om aan de kiezer te laten zien, ja, wij staan wel voor die sociale belangen. Maar waar het dan in uit moet monden, deze krachtige taal, weet ik ook niet.
Jij denkt dat ze hun eigen graf graven uiteindelijk?
Ja, ik vind het niet verstandig, ja.
Carla?
Nee, ik hoor net zeggen van dat leidt dan vanzelf tot het einde van de Eerste Kamer, maar dat denk ik niet. Want dan moet er een 2/3 meerderheid zijn in de Eerste Kamer om de Kamer afgeschaft te krijgen.
Oh ja, nee.
Dat die krijgen ze niet. Dus ja, dat ook de Eerste Kamer een politiek orgaan is. Ja, daar zitten allemaal fracties in. Ze zitten weliswaar door elkaar daar. Niet zowel nauwkeurig naar fracties als in de Tweede Kamer. Maar het is ook een politiek orgaan. En we hebben het in het verleden toch ook al een aantal malen gezien. Neem de Nacht van Biegel, maar ook de Avond van Fantijn. Dat de Eerste Kamer zegt, ja, maar wij zijn niet gebonden aan het regeerakkoord. En als ik echt een slecht plan vind, dan gaan we gewoon niet mee.
En als je naar de, nog een argument waarom het wel troep wordt. Als je naar de samenstelling van de Eerste Kamer kijkt, dat zijn volbloed politici geworden. Hermans bij de VVD, Elko Brinkman bij het CDA, de al genoemde mevrouw Bart, Rocher van Bokstel, Tom de Graaf. Al die partijen hebben juist de afgelopen 2 jaar volbloed als politici de wereld.
Dat klopt, en je kunt natuurlijk zeggen, het mandaat loopt achter, hè, op dat van de Tweede Kamer. Ja. Maar ja, het is nou eenmaal geregeld dat ze voor een aantal jaar het mandaat hebben. Dus dat kan al wel 2 jaar bestaan, maar ze hebben het nog wel steeds.
Even naar de zaal. Het hoeft niet over de Eerste Kamer te gaan. We hebben het ook over de parlementarisering en de politisering en het decorum en de oligarchisering. En...
Rob Vreemink, gemeente Rotterdam. In haar inleiding stelde professor Van Balen dat de formatieproces nu deze keer voor het eerst helemaal nieuw en anders is. Ik neem me te herinneren dat per motie al in 1971 die ruimte is geboden. Kan zij toelichten waarom juist nu in dit tijdsgevricht gekozen is voor die nieuwe procedure?
Ik ga even vragen verzamelen. Onthouden. Oh.
Ja, de vraag sluit een beetje aan, niet waar u bestemt Maastricht.
Ja.
Is er parlementair historisch onderzoek gedaan naar de formatie van 2010? Want toen hadden we ook in het reglement van orde van de Tweede Kamer een soortgelijk artikel, wat er weliswaar niet helemaal op leek, maar en toen is er nadrukkelijk voor gekozen door de Kamer om dat niet te doen, dus om zichzelf daar niet bij te betrekken. Kun je zeggen, ja, dat was een kan-bepaling en de Tweede Kamer koos ervoor dat niet te doen. Maar alle bepalingen in het reglement van orde zijn voor zover het niet Tweede Kamerleden betreft kan-bepaling. Want zo'n reglement van orde geldt alleen voor de Tweede Kamerleden en niet voor de mensen die daar buiten zitten. Dat betekent dus ook dat het antwoord van de minister-president op de vraag, kunt u daar verantwoording voor afleggen, buitengewoon merkwaardig is. Omdat die regel voor het reglement van orde van de Tweede Kamer niet op hem van toepassing is, want hij is geen lid van die... hij was destijds even lid van de Tweede Kamer, maar inmiddels niet meer. Dus in die zin zou ik ook denken dat de stelligheid waarmee wordt betoogd dat er nu een nieuwe regeling is, afhankelijk is van de politieke situatie, dat het nu gemakkelijker is gemaakt. Maar dat uiteindelijk, als het echt misloopt, die verantwoordelijkheid nog steeds bij de koningin ligt. Omdat die door het reglement van de Tweede Kamer, het reglement van de Tweede Kamer simpelweg niet gestuurd kan worden. Dus dat het in 2010 er net iets anders stond en de Tweede Kamer ja, niet in staat was om daar zelf sturing aan te geven, is eigenlijk helemaal niet zo'n wezenlijk verschil met het nu wat duidelijker staat. De dood eenvoudige reden dat dat reglement alleen maar betekenis heeft voor die toevallige 150 leden van de Tweede Kamer. En daarbuiten niet.
Ja, ik kom eraan.
Maar hoe kom ik daar? Wacht even. Geeft u even de microfoon naar achteren.
Paul Boerdewijk, ik wou even ingaan op het punt van die oligarchisering en de politisering. Ik heb het idee dat ook de oligarchisering, dat dat wel heeft plaatsgevonden, maar dat er geen politisering heeft plaatsgevonden, maar depolitisering. Dat juist het feit dat er nog maar 4 Kamerleden bij het open zijn, is een vorm van depolitisering, want die hoeven daarmee minder rekening te houden met wat er in een politieke achterban gebeurt. En in plaats daarvan zie je achter de tafel, om de tafel, zie je 9 mensen zitten, waarvan er maar 4 Kamerleden zijn. Er zijn informateurs waarvan ik afvraag waarom ze in zo'n situatie nodig zijn, want er is niet de ingewikkelde knoop die moet worden ontward. Maar die zijn er toch meer als een soort depolitisering van het proces. Dan zien we 3 ambtenaren. En wat je ziet, dat is dat het Centraal Planbureau, het ministerie van Financiën, gaat een steeds grotere rol spelen. Het hele probleem van de verhuurdersheffing is ontstaan omdat er bij het CPB fout gemaakt is waarschijnlijk. Dat komt verder in het formatieproces, wordt dat niet onderkend. Het regeerakkoord bestaat ook uit, wat heet het regeerakkoord? En de financiële bijlage, daar staat in het regeerakkoord dat de financiële bijlage leidend is. En dat betekent dat het regeerakkoord is eigenlijk niet meer dan een soort reclamepraatje, wat vaak helemaal niet goed past bij de bedragen die erin staan. En als je zo'n tabel ziet, dat is typisch het werk van financiën. Dus ik denk dat er heel veel depolitisering plaatsvindt.
Nog even hier en dan bij Peter. Dankjewel.
Goedendag, mijn naam is Khaled Chaudhry. Mevrouw Van Balen. Ik heb de foto gezien toen de 6 heren zaten in de zaal, stadhouderszaal waarschijnlijk. En ik was aan het denken, ik heb zelf ook de beroemde schilderij van Rembrandt, de stadhouders. En ik heb een vraag. Denkt u wel dat de marriage of convenience tussen PVDA en VVD, terwijl hebben ze heel grote afstand qua politieke ideologie, denkt u niet dat ze zijn ook eigenlijk, het is ook relevantie in de, uw foto en van de schilderij van Rembrandt?
Wat is je vraag?
Mijn vraag was, ziet ze wel iets in het context van de geschiedenis, dus die heren zaten wel in de... De vraag was wel duidelijk.
Ja, nee, dat doen we nou. Peter nog even. Geef jij hem even door? Dankjewel.
Peter Bootsma, ik heb een vraag in voorbeeld op die van Paul Boudewijk eigenlijk, aan Carla van Balen. Je had het over de parlementarisering van de formatie, die nu toch eigenlijk rond is, maar... Is het niet zo dat die pas rond is als we dat voortaan zonder informateurs zouden doen? Want in Duitsland bijvoorbeeld doen ze dat gewoon, doen de partijleiders dat gewoon zelf. Overigens met honderden partijgenoten erbij die zo'n regeerakkoord samenstellen. Niet met 4 mensen dus. Maar de overbodigheid van die informateurs is volgens mij de afgelopen keer juist aangetoond in dat debat met de informateurs. Want op het moment dat dat debat er is, was het regeerakkoord er ook al. En wat je dus zag was dat alle... fractieleiders op dat regeerakkoord gingen reageren en dat Kamp en Bos er toch een beetje gespekkerman erbij zaten. Dus toont dat niet de overbodigheid van de informateurs aan?
Zonder de informateurs hadden ze dat Pim van Petten nooit.
Dat doe ik zelf ook wel.
Nee, nee
jongens.
De informateurs van nodig.
Even terug naar hier. En zei iemand nog een hele dringende? Ja.
Mijn naam is Anton Koet, ik ben vroeger actief in de provinciale politiek hier in Zuid-Holland. Mijn vraag is aan mevrouw Van Baarle over de rol van de koningin. We hebben afgelopen congres van VVD gezien dat lid van VVD heeft vraag gesteld aan Mark Rutte over de rol van de koningin in de formatie, dat hij dat gemiste kans vond. Terwijl natuurlijk VVD is eigenlijk opgericht in het verleden om de macht van de koningin te, eigenlijk, terug te dringen. Wat is uw daar opinie over?
Laten we even beginnen bij die eerste vraag. In 1971 inderdaad is de motie Kolfschoten aangenomen, waarin al stond de Kamer kan het initiatief nemen. In 2010 is eigenlijk dezelfde motie nog een keer bevestigd en dat is niet gebeurd. Wat is er in 2012 anders dan in 1971 en in 2010?
Nou, in 1971 was het niet zo met de motie Kolfschoten dat de Kamer het initiatief geheel naar zich toe trok. In die motie stond slechts dat de Kamer een formateur zou voordragen aan de koningin, die zou het benoemen, hem of haar, en daarna zou het proces zijn gewone loop nemen. Dus in 1971 was er niet zoveel anders. En in 2010 was de kanbepaling, dat maakt het wezenlijk uit met moedbepaling. Maar daardoor wisten we al, er is geen meerderheid in de Kamer voor een andere procedure, dus het wordt gewoon de oude. In 2012, maart 2012, als je het reglement van orde leest, dat artikel 139a, dan staat echt dat de Kamer neemt dat initiatief. En de Kamer heeft daar dus in meerderheid voor gekozen, dus dan staan ze een beetje vooraan als er dan een formatie begint. En ze doen het niet, want er staat in hun eigen reglement dat hen wint dat ze het initiatief naar zich toe trekken. En dat was dus veranderd in maart 2012. En de Kamer, dat wil zeggen degene die een beetje verantwoordelijk zijn voor hoe het allemaal loopt in de Tweede Kamer, griffier, de voorzitter, die werden daar wel een beetje zenuwachtig van. Want die dachten, nu moet de Kamer ook laten zien dat ze het kan. Maar die leuke mensen van D66 hebben er niet bij geleverd hoe het dan anders zou moeten. Alleen maar dat er zo'n Kamerdebat komt. Maar dat moet worden voorbereid. En hoe dan? Dus het zijn de griffier geweest en de voorzitter van de Kamer, zoals ik eerder al vertelde, en later met behulp van Rutte, die zeggen nadenken, maar hoe dan? Hoe moeten we dat proces gaan vormgeven? En dat is toch een wezenlijke verandering ten opzichte van eerder. Het kan, maar we doen het natuurlijk niet, want het was altijd zo op de avond van de verkiezingen. Dan belde de voorzitter naar alle fractievoorzitters, we kunnen een debat gaan houden, we kunnen het initiatief zelf nemen, zullen we dat doen? En dan zei iedereen, half D66, nee, laten we het maar op de oude manier doen. Maar wezenlijk is het nu anders in 2012. Ze hebben zelf gezegd, we gaan het doen. En ze hebben het ook gedaan. Maar het heeft de afgelopen zomer heel wat hoofdbrekens gekost aan mensen in de Tweede Kamer. Maar hoe dan? Hoe gaan we dat netjes regelen?
En het is echt te danken geweest aan Gerdy Verbeet en Jacqueline Biesheuvel, ja, dat dit niet een zootje is geworden.
Ja.
Dat makkelijk gekund.
Ja.
Is het geen logisch proces? Ik vraag aan jullie, alle vragen zijn aan Carla gesteld, maar ook aan jullie moeten. Die parlementarisering, is dat niet totaal logisch dat daar een keer een maatschappelijke behoefte aan is? Je leeft in een tijd van afbraak van gezag en heilige huisjes weg. En ik vind het zo raar dat het nu pas opkomt eigenlijk. Dat nou ja.
Het idee heeft natuurlijk wel een langere voorgeschiedenis. Hè? Zeg maar al. Het heeft 40 jaar moeten sudderen. 40 jaar had het ei geboekt en plotseling is het uitgeboekt en heeft D66 een van de kroonjuwelen verzilverd, zal ik zeggen. De juwelen zijn verzilverd. Ja. Binnengehaald. Op het punt van Peter Bootsma is het dat het parlement echt wel in charge geweest. Ja en nee natuurlijk. Het parlement heeft dus niet strak die informateurs aangestuurd. Dat waren Bos en Kamp. En dat waren dus de PvdA en de VVD. Daar heeft de Kamer natuurlijk inhoudelijk gezien weinig sturing op gehad. Maar ja, daar kun je toch ook weinig bij voorstellen dat wij in onze context, die volstrekt niet lijkt op de Duitse, dat wij daar een breed parlementair debat gaan voeren over hoe dat nou moet worden, kwartet en wie in de Kamer welke pet op en afzet. Ik denk dat dat niet werkt. Dus, het parlement was in ieder geval meer in charge dan vroeger. En misschien dat het zich nog wel op een andere manier wat doorontwikkelde als er meer partijen werd gebleven. Maar om nou alleen van parlementaire zeggenschap te spreken, als het parlement echt helemaal volledig zelf in de hand heeft en dus debat te voeren over wat er in het regeerakkoord komt te staan, daar geloof ik niet zoveel van. En het punt van Wietse van der Wouden, dat majesteit nog steeds in de toekomst een rol kan spelen, ja, er kan natuurlijk nog steeds een situatie ontstaan dat er crisis is, dat de Kamer eruit komt, dat er gedoe is, dat men het niet wil in de Kamer, want het is afhankelijk van wat de meerderheid wil en iedereen die de voorzitter van de G4 de goede voorwaarden schrijft. Ja, dat kan nog steeds.
Ja, dat kan inderdaad nog steeds, want zo staat het ook in datzelfde reglement van orde. Dat als er een crisis uitbreekt, plotseling, dan is opeens de kambepaling gehandhaafd. Dus dan staat er niet dat de Kamer een debat gaat voeren, maar dan staat er, ze kunnen een debat voeren. Nou, dan kun je al bijna zeker weten, dan gaan ze het niet voeren, dus dan krijgt de koningin weer een rol. Dat wil zeggen, dat is nu de verwachting. Je kunt ook zeggen, nee, maar de Kamer heeft nu laten zien dat ze het kunnen. Maar goed, na een crisis is wel toch een iets andere situatie dan na verkiezingen. Dus we zullen het zien, als er een kabinetscrisis optreedt, dan kan de Kamer het initiatief tot zich nemen, maar doen ze het
dan. Maar zou de koningin dan nog wel weer als ik haar was, zou ik nou even zeggen, dat is goed uit.
Ja, dat zal ze niet zeggen. Daarvoor zal ze toch te verantwoordelijk zijn. En nog ook even op de vraag van Boomsma.
De informateurs.
Ja, de informateurs.
Waar zijn de informateurs voor nodig?
Die zijn nodig om het proces in goede banen te leiden. Want daar zitten vier vertegenwoordigers van politieke partijen. Die natuurlijk allebei het grootst mogelijke aandeel uit hun programma willen binnenslepen. En het is altijd wel plezierig als je dan als partijen met elkaar zit. Dat er iemand dat proces begeleidt. Daar zitten ze ervoor.
Maar en het is zijn partijmannen. Ik bedoel, wat maakt het nou uit of die Dirk Samson Wouter Bos erbij haalt? Of dat hij het zelf doet, twee druppels water.
Ja, maar ze zijn...
Kamp en Rutte ook, twee druppels water.
Maar ze zitten niet in de Tweede Kamer, ze gaan ook niet het kabinet in, of ze blijven niet in de Kamer. Ze zijn wel, dat is waar, Kamp wel, dus dat klopt niet. Dat geldt alleen voor Bos. En ze zijn ook heel politiek geprofileerd. Dat is ook, was ook een vraag over de politisering. Vroeger was het een ongeschreven regel dat de informateur in de Kamer, die zat in de vak K, dat hij zich onthield van de inhoud van het regeerakkoord. Die zei, gaf alleen maar antwoord op vragen over de procedure.
Dat is absoluut niet.
Nee, dat is absoluut niet. Ja. Dus in die zin is het waar dat die twee heren informateurs ook heel politiek waren. En een onderdeel van het spel waren, wellicht. Ja, ze zitten er officieel als procesbegeleiders, deden ze dat ook. Wellicht niet. En waren ze daar met z'n zes aan het knokken over de inhoud. Maar de koningin heeft natuurlijk nog steeds een rol bij het benoemen van de leden van het kabinet. Dat doet de Kamer.
Arco?
Ja, ik zou het punt op een iets ander aspect willen bekijken. Namelijk dat het volgens mij een tussen aanhalingstekens gelukkige omstandigheid is geweest dat de verkiezingsuitslag relatief duidelijk was. Ja. Er werd net al even naar verwezen. Als er een crisis is, dan is dat natuurlijk ook per definitie trouble tussen de partijen. Dat zijn dan in dit geval de twee grootste partijen. Ik ben eigenlijk vrij pessimistisch over het vermogen van de Tweede Kamer. En daar verwijs ik ook even naar de vraag eerder van Bordewijk, van is de politisering niet zo duidelijk? Nou ja, je ziet het natuurlijk wel duidelijk in de Tweede Kamer. En als de Kamer, we hebben het over de Kamer, ik denk dat de Kamer minstens zoveel een arena is voor strijd en profileren als dat de Kamer een keurige institutie is die in gezamenlijkheid
als het pas procedure laat verlopen. Zegt hij, achter de schijn van politisering zit in werkelijkheid depolitisering. Ze lopen gewoon aan het handje van het ministerie van Financiën, van het Centraal Planbureau, van Teunings.
Nou, rond de formatie...
De technocratie is
10 seconden reclame. Aanstaande woensdagavond hebben wij hier onze laatste lezing in een serie The Politics of Hard Choices. En er zijn twee collega's van het ministerie van Financiën die iets meer vertellen over hoe de machinerie van het handhaven van het regeerakkoord vanuit het ministerie is georganiseerd. Heel interessant. Het begint om 6:30, deze zaal. Maar daar ben ik het wel mee eens. Dat punt van... Het zijn een paar heren en ze werken alle fractiespecialisten buitenspel. Absoluut waar. Maar dan zie je de boemerang. Daarmee heeft deze coalitie ook een probleem, een morning after probleem zoals ik het zelf noem, voor zichzelf gecreëerd. Dus het is absoluut een prijs die wordt betaald
voor dit proces wat we hebben gezien.
Als ik even op het punt van die politisering, maar dat vind ik wel ontzettend interessant, want er wordt ook vaak geklaagd dat politici juist te weinig luisteren naar de techneuten, zal ik maar zeggen. En volgens mij zie je in dit proces
daarover twee... klagen de techneuten altijd.
Ja, ook klagen de techneuten, ja. Fact-free politics of fact-free politics. Ja. En wat je denk ik ziet is dat er twee, ja, hoe je die moet rijden ook niet, zal een paradox zijn, maar dat er twee tendensen zijn. De ene tendens is om je te verschuilen achter getalletjes. We laten dus alles uitrekenen in de beroemde wolken van het CPB. En dan, als die wolk dan zo eruit ziet, dan is het, allemaal, is het goed. En als die anders eruit ziet, is het, hebben we een groot probleem. En als de wolk verkeerd is, dan moet het hele plan veranderd worden. Dus dan lijkt net dat de politiek gedepolitiseerd is. Want het hangt van de wolken van het CPB af. Yeah. Maar er zit natuurlijk aan de andere kant ook in dit proces volgens mij een deel in van het juist niet luisteren naar dat soort getallen. Het de plan van de woonorganisaties. Ik is een mooi voorbeeld van het als het ware politiseren van iets wat je wordt aangereikt, namelijk het niet luisteren. Mm-hmm. Dus er zit iets dubbels in, geloof ik. Opportunistisch is weet ik niet, maar iets dubbels.
Ik wil even terug naar die begrippen van Caroline aan het begin, of die wel kloppen. Dus politisering hebben we het net over gehad, parlementarisering, nou die is duidelijk, je kunt voor of er tegen zijn, maar hij is er wel. Die oligarchisering lijkt me interessant, of dat echt waar was. Jij maakte namelijk een slag om de arm daarnet, dus hey, dat kunnen we eigenlijk nog niet beoordelen. Ik heb twee waarnemingen als journalist die informatie een windje heeft gevolgd langs de radiostilte. Eén waarneming is dat inderdaad mensen waarvan je denkt, die zullen toch wel geraadpleegd zijn, dit keer boos waren. Ik denk aan een Marleen Bart, waarvan je denkt, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, die wist dus niks. Ik denk ook aan iemand als Mariette Hamer, de typische soort kamerlid dat altijd wel door iedereen geraadpleegd wordt en nu ook iets had van wat maken ze nou. Maar een andere waarneming is dat allemaal organisaties uit het maatschappelijk middenveld, koekorganisaties die echt te hoop zijn gelopen tegen dat eerste kabinet Rutte, nu eigenlijk heel amicaal reageren. De Raad voor de Rechtspraak stond echt op voet van de oorlog met Rutte 1, staan ook blij. De werkgevers, de vakbonden, de redactie van mensen als Eerts en Smit, ook tamelijk mild op Lodewijk Asscher. Dus ik denk dat, ja, misschien zit het wel anders dan wij denken. Misschien hebben ze inderdaad een aantal Kamerleden waarvan ze denken, zetten altijd de puntjes op de i, het gaat lang duren, de buiten gehouden, maar hebben ze achter de schermen wel met dat soort maatschappelijke organisaties overlegd.
Maar hoe verklaren we dan het premieoproer?
Nou, ze hebben kennelijk niet goed met de regionale voorzitters van de PVD. Maar dat kan een beetje magie hebben, dat ze weten. Dat zijn die mensen die altijd gaan zeuren en altijd de puntjes op de i en altijd gaan remmen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat je die passeert.
Natuurlijk, het is altijd makkelijker om met een klein clubje te praten dan met een heleboel. Maar het was nu in ieder geval zichtbaar dat het regeerakkoord was nog niet gepresenteerd, of er ontstond een storm van onrust. Ja. En ook, kijk naar de VVD, wat er in de partij zelf gebeurde, dat waren niet de minsten die kennelijk niet geraadpleegd waren, of kennelijk niet op dat belangrijke punt. Want het ging zelfs, de golven gingen zo hoog, dat het regeerakkoord moest worden bijgesteld.
Ja. Maar heeft het niet eens logisch, hè? Je zit met twee grote partijen die campagne tegen elkaar hebben gevoerd in verkiezingstijd. Die natuurlijk bang zijn van straks komt de rechtervleugel van de VVD in beweging, CQ, de vakbonden en de linkervleugel van de PvdA. Ja, dan zou ik ook haast maken en dat heel, heel besloten doen. Ik vind het niet zo raar.
Nee, onderhandelen in beslotenheid is natuurlijk altijd makkelijker. Maar de vraag is dan of je zo ver moet gaan in je details. Als je bijvoorbeeld teruggaat naar de jaren 50, werd er ook in grote beslotenheid onderhandeld. Maar was er een minimaal regeerakkoord. Er werden er wat plannen gemaakt, bijvoorbeeld, we gaan iets aan zorgpremie doen, maar nu was het al zo uitonderhandeld. En dat is weer het punt, van ze gaan zo ver, die kleine club, althans, en nogmaals, met wat slaag op de arm, maar zo ziet het eruit, dat ze al met zeer uitgewerkte plannen komen, waarvan je weet, waarom zou dat niet? En wat stapjes terug, wat voornemens van, we willen nivelleren, we willen het in die richting zoeken, maar niet al zo helemaal, zo gaan we doen, tot achter de komma uitgerekend.
Oh.
We hebben in de rechtspraak naar de beroemde Schiedamme Parkboardzaak werd ook gesproken over tunnelvisie bij de politie. En ik denk wat hier, en dat is achteraf gepraat, hè, dat je zou moeten zeggen, van als je nou zo'n proces zo organiseert met alleen maar twee procesbegeleiders die eigenlijk ook partij zijn bij het proces haast. Hè, Bos zit nog zo dicht tegen de PvdA aan. En Kamp zit in de VVD, zitten er zo dicht in. Het is misschien handiger om in zo'n geval zo'n document eens aan een paar mensen te geven, allemaal onder geheimhouding en dat ze niet met journalisten mogen praten en zo. Maar om
een beetje, hebben we het dan al? Sorry hoor.
Dat lekt toch wel uit. Om een beetje tegenspraak te organiseren. Om te zeggen van nou hier is het, wij zijn blind voor de dingen. Ja, je wordt blind voor dingen dan. Hè? En kijk er nog eens naar en wat diegene achteraf niet en wat ook het toch wel maat weet. Maar ik denk dat het een kwestie is van blind zijn voor wat je hebt afgesproken en dat proces was gericht misschien wat minder op de inhoud, maar meer op de vraag, hebben we daar even zo'n pakket aan?
Maar toch even voor de historische lijst. Als je Rutte 1 met Rutte 2 vergelijkt, valt mij namelijk op dat Rutte 1 veel autistischer was naar werkgevers toe, vakbonden toe, de polder toe, dan dit kabinet. Jij zegt het in je eigen inleiding. Ze hebben vlak voordat het kabinet rond was, die hele polder aan tafel uitgenodigd. Er is onmiddellijk overleg tussen Asscher en de polder. Ook over kunnen we nog plannen uit het regeerakkoord als de BW en het ontslag bijstellen. Dus ik denk dat het eerder een stap vooruit is in communicatie met de samenleving vergeleken bij Rutte 1 dan een achteruitgang.
Na het regeerakkoord zeker.
Maar niet tijdens.
Nee. Nou, wel het uitnodigen van de sociale partners. Dat is denk ik, even los van de vraag wat er precies besproken is, dat uit het perspectief van het zoeken van draagvlak is dat echt ontzettend verstandig. Neem mensen serieus.
Maar dat hadden ze nog meer moeten doen, ook met de woonsector, ook met dat denk ik meer terreinen moeten doen dan dit. Even die radiostilte als het mag. De geslotenheid. Ja, ik denk dan, maar het kan aan mijn leeftijd liggen, what's new. Ik ben zelf bij de formatie van het eerste kabinet Lubbers. Dat was inderdaad wat Arco zei met al die werkgroepen. Maar daar moet je wel bij zeggen dat die werkgroepen, geloof ik, letterlijk in de Juliana-kazerne zijn opgesloten door de toenmalige informateur Willem Scholten. Zodat ze echt met niemand konden praten erover, zeker niet met de pers. Dus ik ben eigenlijk al die jaren niks anders gewend dan... Hans is misschien iets eerder begonnen dan ik, dus die heeft de gouden jaren 70 toen alles op straat lag met Joop ten Huijen.
Van dat
ik heb nooit anders meegemaakt dan geslotenheid, radiostiltes... Mensen die geen commentaar wilden geven, Kamerleden die haastig tegen het toilet invluchten als er een journalist kwam.
Maar ze hebben het wel geprobeerd. Neem bijvoorbeeld bij de formatie van Paars 2. De onderhandelaars, die gaf na afloop van sessies, gaven ze dat noemden ze een doorstep. Dan stonden ze met z'n drieën, de onderhandelaars. In ieder geval, de Graaf was daarbij.
Boxfan, voilà.
Ja, precies, die drie.
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, dat waren een beetje nietszeggende dingen, maar toch, ze hielden elke keer een persconferentie, daar zal je ook bij geweest zijn. En ze proberen in ieder geval de pers enigszins te woord te staan.
Ik ben daar wel eens bij geweest, maar nou ja, Hans weet er misschien meer van en ik ben maar heel zelden bij geweest. Marcel was er ook denk ik heel vaak bij. Ik herinner me wel dat de journalisten toen de klachten hadden van wat is dit voor een gemaakt toneelstukje, er wordt helemaal niks gezegd. Behalve de sfeer was beter dan gisteren. Maar ja, hoe slecht was de sfeer gisteren? Dus dat kwam ook niet over. Dat denk ik niet over als enorme openheid toen in
dus ook, van Paars. Maar ze zeiden niet radiostilte, maar ze voerden een toneelstukje. Dus
dat was toen de klacht.
Gijs van de Wiel die antwoordde ooit een keer.
Marcel?
Gijs van de Wiel antwoordde ooit een keer van hoe gaat het met de formatie nou heren, de motten vliegen rond de lamp. Dat moest je dan mee doen.
En dan s'nachts om 3 uur zaten de journalisten in Nieuwsport nog steeds te analyseren wat daar met
wat vinden ze.
Arco.
Daarmee zeggen we eigenlijk dat het decorum ook voor een deel levend decorum is, hè, met drie onderhandelaars in de opening van de deur. Met hun pet op of af. Maar mijn vraag is eigenlijk meer van in hoeverre is het een probleem dat die geslotenheid er is. Sterker nog, ik had een van mijn plaatjes, de lof der onzichtbare politiek. En ik ben niet een cynisch persoon, daar zou je me misschien nog te jong van vinden, ik weet niet ja. wat je zou zeggen.
Ja.
Ik ben inderdaad van naar Torbeck.
Ja, nee.
Ik zit trouwens wel bij op Montskens, wel Torbeck zaal, dus ja. dat is er dan weer wel.
Ja.
Maar kijk, in essentie gaat het toch om een, ja, we zouden het bijna een uitruil noemen, om een trade-off die je moet maken tussen effectiviteit en dus onzichtbare politiek aan de ene kant en de openheid die je ook wil, transparantie, zo'n conferentie volgend jaar, aan de andere kant. En dat is een lastige uitruil die je moet maken, net zo lastig als die van dit regeerakkoord, denk ik. Het is alleen eentje die je niet kunt vermijden. Nou, dan kun je op zijn Nederlands compromissen zoeken en dan heb je misschien soms wat nietszeggende rapportages na afloop van onderhandelingen. We hebben bij dit kabinet het contact met de organisaties uit de polder, om het zo maar te noemen. Dat is natuurlijk ook wel het minste wat je mag verwachten bij een akkoord wat eigenlijk geen echte compromissen bevat. Dan is het tenminste nog ergens draagvlak voor, zou je kunnen zeggen. Dus dat is op zich een goede correctie van, op een te laat moment volgens jou, en denk terecht, van een strategische blunder, of in ieder geval een misrekening, denk ik. Dus dat even over in hoeverre onzichtbare politiek en intransparantie een probleem is.
Welke vraag hebben we nog laten liggen, Carla? Welke wil je nog?
Er was nog een vraag, een vergelijking met Rembrandt.
Ja.
En de
rol van de koningin.
Dus bij de kabinetscrisis de koningin gewoon weer terug.
Ja, ook de reactie van de premier over het dialoog.
VVD. Precies, die vraag is er ook.
Okay.
VVD is toch opgericht om de...
Ja.
Wat betreft het historische plaatje, een Rembrandt... Een Rembrandt plaatje, hoe ze daar in de stadhouderskamer zitten, of dat niet aan het verleden doet denken? Dat was toch de vraag?
Ja.
Ja, er is wel geschiedenis achter de schilderij. Het is geen schilderij, maar het zegt heel veel over toen de politiek en de soort van mechanische politiek. En,
van hoe zij toen deden,
dan blijkt... Zonder vertrouwen bij elkaar enzovoort enzovoort. Dat zie ik wel in de huidige zes hier ook. Dat was het.
Ook niet, ja. Nou, dat kan, maar... Weet ik niet zeker.
En de koningin en de VVD? Is de VVD opgericht tegen de koningin? Ik geloof het niet.
De VVD is in 1948 opgericht met allerlei idealen. Maar het ideaal van we moeten van de koningin af, die zat er niet bij.
Nee, kijk, de macht van de kerk, de macht van de inspecteur, tegen de constitutionele partij is dat de VVD opgericht.
Nou, de VVD is opgericht nogmaals in 1948. Ze was samengegaan met de Partij van de Arbeid, de Liberalen, in 1946, maar dat beviel niet. Dus ze begonnen in 1948 ook maar voor zichzelf en hadden allerlei liberale idealen van liberale snit. Maar ik bedoel, dat was ook macht verwerven en daardoor, als je zelf de macht hebt, je idealen in de praktijk brengen. Dus uw punt zie ik niet helemaal.
Oké, tot slot. Jij hebt het gehad over, er moet toch een bindende visie komen, een verhaal naar de samenleving toe. Arco heeft het gehad over de premier moet een speciale rol in spelen, brainstorms gaan organiseren, door het Katshuis, iedereen bij elkaar brengen. Zien jullie dat ervan komen? Want de VVD heeft al gezegd, aan die visie hebben wij geen behoefte. Arco?
Ja, het is met name het blok die dat vooral zegt, hè? Wat schraal, daar kun je zeggen. Of ik het ervan zie komen. Nou ja, er is altijd een wereld van verschil tussen wat je zou willen en wat er zal gebeuren. Ik ben niet heel optimistisch over de beslissingen die ze nemen, dus of ze dat zullen doen. Maar goed, dat is ook een trade-off, dan zullen ze zichzelf wel tegenkomen. Dus ik denk dat het noodzakelijk is, maar ja, possibly necessary, but not necessary, possible, zoals ze wel zeggen.
Wat Willem?
Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, uiteindelijk is het... Wil je als regering of als parlement in het voeren van bepaald beleid, wil je de samenleving meenemen? Je wil niet alleen de Tweede Kamer meenemen, je wil ook de samenleving meenemen. Want uiteindelijk zijn er over 4 jaar, iets meer dan 4 jaar, weer verkiezingen. Dus je wil een verhaal kunnen hebben, en Samson had dat in staccato zinnen tijdens de verkiezingscampagne, maar daarna kun je er niet alleen maar mee ophouden. Ik vind het, als je, wat ik ervan zie, vind ik dat het heel goed doet. precies. Dat zo'n soort verhaal
verdedigt het wel natuurlijk.
Rutte die altijd wegloopt bij de Europese top en zegt van nou nee, er gebeurt niks. Ah nee, is helemaal belangrijk. En dan komt hij thuis en is er iets gebeurd, maar dat is ook allemaal belangrijk. Ja, dat vind ik geen verhaal. Dat gelooft ook niemand en over 4 jaar helemaal niet meer. Mm-hmm. En volgens mij hebben wij daar allemaal behoefte aan. Maar we hebben er ook recht op om dat zo'n discussie te kunnen voeren over gaan we nou naar die kant op of gaan we naar die kant op? Is nou de toekomst van Europa zoals die lijkt vorm te geven kunnen gaan worden als je van Rompuy op Peters gelooft? Is dat nou een onontkoombare route en hoe kunnen we die dan het beste voorzien van geluidsschermen en van asfaltering en mooie strepen en dan daarop halen? Dan moeten we, zijn we toch met z'n allen bij?
Dank jullie wel. Hartelijk bedankt.